Daar vind ik het ook heel leuk dat je er bent, Robert. Want ja, jouw verhaal is toch wel echt iets wat gedeeld mag worden, denk ik. En kijk, bij Nieuwe Geluiden verken ik eigenlijk een beetje de twee werelden waar we momenteel in zitten. Ik noem het maar altijd maar de twee werelden. Hè? Mm-hmm. De bedachte wereld en de natuurlijke wereld, hè, zoals we eigenlijk zijn.
Ja.
En ik vind het heel interessant om te ontdekken hoe die twee werelden... Ja, want we weten het nooit echt, maar we voelen het wel, denk ik dan. Hè? Ja. Dus vandaar dat ik het super tof vind dat jij er bent. Want jij hebt 10 jaar geleden een bepaalde stap genomen. En ik vind dat leuk om mensen hier aan tafel te hebben die inderdaad die bepaalde stappen zetten.
Ja.
Die het net even anders doen. Die net even naar een ander perspectief kijken. En 10 jaar geleden heb jij dus de geef-economie gevoeld, bedacht, hoe je het maar zijn. Want je werkte, je werkte bij Triodos Bank volgens mij, hè? In bankwezen.
Ja.
Maar vertel eens, wat was toen die klik of die change die jij meegemaakt hebt?
Ja, wat er gebeurde, dat was tijdens een... zijn we al begonnen eigenlijk?
Tuurlijk, ja, okay. We zijn al begonnen toen je binnenkwam.
Mooi. Dat was tijdens een bijeenkomst. Ik was erg bezig met van hoe kan die economie nou anders? Want de huidige economie, ja, dat drijft op concurrentie en schaarste. En ja, mijn zinziens is dat gewoon een verhaal wat verouderd is, wat vervangen moet worden. Want het put de aarde uit, want het moet altijd groeien. Als mens leven we tegen elkaar in plaats van met elkaar. Dus dat zijn dingen die ik zie en ja, die me aangrijpen. En de vraag die op tafel lag was van... Oké, stel je voor het huidige geldsysteem, banksysteem is weg. En wij achter mogen bepalen wat het nieuwe systeem wordt. Hoe zou dat eruit zien? En dat was superleuk, superleuke vraag. En het bleef eerst vrij lang stil, want het was nogal wat. Het is voor mijn gevoel zelfs wel een minuut of zo, zeg maar, dat er even niks gezegd werd. En toen begonnen mensen te praten en was het al heel snel van... Ja, als we dit wegdenken, dan ga je terug naar ruilhandel. Maar hoeveel kippen ruil je dan tegen een koe? Dan is geld toch wel handig. Nou, dat was wat er gebeurde. En voor mij, bij mij kwam daarmee gelijk van shit, we zijn alweer terug bij het oude systeem. We kunnen er niet buiten denken of zo. Maar opeens kwam bij mijzelf... dat viel binnen, zeg maar. Ik kwam van, maar wat nou als we die weegschaal... dat hoeveel kippen rooi je tegen een koe... als we die weegschaal wegdoen... en als we alleen maar gaan geven... en als iedereen dat doet... ja, daar zou je een economie op kunnen bouwen. Nou, dat is natuurlijk nog heel pril. Maar ik voelde gelijk van, ja, dit is goed. dit is het voor mij... Want geven, nou ja, daarmee heb je ook verbinding. Dus gaan we weer met elkaar leven. Nou, zo begonnen allemaal puzzelstukjes in elkaar te vallen. Dus die bijeenkomst, die ging verder aan me voorbij. Want ik was al klaar, zeg maar.
Je had een lichtpuntje gezien.
Ja, precies. En dat was zeg maar het startpunt om ermee mee te gaan beginnen.
Want het, ja, ik was wel benieuwd. Want 10 jaar, ik vind het nu heel erg hot allemaal. Hè? Nu zitten we echt in een transitie. Hè?
Ja.
Maar jij hebt het 10 jaar geleden al eigenlijk ontdekt.
Ja.
Alleen kun je eens vertellen, wat doe je dan, zeg maar? In kijk, geven gaat vaak over spullen. Dat denken dan mensen meteen. Maar jij bedoelt het anders, hè?
Zeker, ja. Ja, mooi dat je dat noemt, ja. Want mensen zeggen vaak dan weggeef-economie. En dan is het inderdaad materieel. En dan gaat het over zolders van spullen die je over hebt. Ja, daar gaat het niet om, nee. Het gaat om dat iedereen zichzelf, vanuit zichzelf, bijdraagt aan de wereld. En datgene dus bijdraagt wat hij of zij, waar hij of zij blij van wordt en vervuld van raakt. En als iedereen dat doet... Ja, dan komen we dus in een compleet ander verhaal. Dus,
want wat is dan bijvoorbeeld een voorbeeld van jouzelf? Wat heb jij al gegeven, zeg maar?
Ja, dat is vooral de geef-economie. Dus dat is echt mijn... Nou ja, het kwam me binnen en het voelde gelijk van... Ja, dit is mijn woord, zeg maar. Dit is mijn missie, mijn visie. Hier ga ik voor. En daar ben ik naar gaan leven. Dus daar mijn keuzes heb ik daar op gemaakt. Ja, en wat ik dan geef is zeg maar dit verhaal. En practice what you preach. En dat is dus ook weer een heel ander soort geven dan... Dus heel vaak wordt de vraag ook gesteld, wat geven jullie dan? Maar ja, dat is eigenlijk een vraag vanuit de oudere wereld naar mij toe, zeg maar.
Van de
naar
ons voor toe. Het wat hoort wat.
Ja, precies. Ja. Vanuit het voor wat hoort wat idee. Ja. Maar vanuit de geveneconomie is het overduidelijk wat we aan het geven zijn. Dus dat is heel boeiend.
Want zit daar ook een soort filosofische grondslag in dan? De mensbeeld wat jij ziet, zeg maar. Wat is dat dan? Hoe zit dat opgeslagen in de mens, zeg maar?
Zeker. Van, wat je nu ziet is dus... Ik ontdekte dat bankwezen. Van, dat zit gewoon niet goed in elkaar. Winstmaximalisatie, aandeelhouders centraal. En daardoor wordt er energie uit de samenleving getrokken... ten bate van die banken. En dat is allemaal gebaseerd op het mensbeeld en wereldbeeld van... De mens is egoïstisch en de mens concurreert. Een survival of the fittest. Dat is wat er in de samenleving zit. En dat is ook... Kijk, eerst werd ik boos op die banken. Maar langzaamaan merkte ik van ja, maar dit zijn niet de banken. Dit zijn we allemaal. Wij zijn het systeem. Wij creëren het systeem.
En we doen mee.
En we bevestigen dat systeem. Dus we met onze keuzes, die allemaal bij elkaar opgeteld... creëert dit soort banken. Dus als wij zelf andere keuzes gaan maken... dan kunnen we dat systeem ook veranderen. Maar het begint dus bij onszelf. En dat was wel een mooie overgang voor mezelf ook. Van ja, dus als ik verandering wil... dan moet ik niet gaan roepen over die banken van dit is slecht en dat soort dingen. Nee, ik moet gaan kijken, die geveneconomie, daar geloof ik in. En dan daar zelf stappen in gaan zetten van... om mezelf eigenlijk te transformeren. Daarmee kan ik een voorbeeld zijn waarop de wereld zou kunnen transformeren. En dat is dus en bij de geveneconomie is het mensbeeld dus dat de mens van nature goed is en dat de mens van nature wil samenleven met elkaar en in verbinding wil zijn en dat daar juist vervulling uit ontstaat. En als je vervuld bent, maak je ook weer duurzamere keuzes. Nou ja, zo hangt alles samen.
Ja. Dat is wat Bregman zegt, hè? De meeste mensen deugen.
Ja. Hè? Ja.
In zijn boek schrijft hij dat heel mooi. Hè?
Ja, precies. Dus ik denk in de kern zelfs dat alle mensen deugen. Alleen dat er dus pijn en alles is in deze wereld... waardoor dat er niet uitkomt. Maar in mijn overtuiging is dat in de kern iedereen deugt.
Denk je ook dat... laat ik het anders zeggen. Wat is er zo moeilijk, zeg maar, om buiten dat systeem, waarom is dat zo moeilijk om daar buiten te treden? Is dat dan toch alleen maar geld, zeg maar, wat ons in de angst houdt van... ja, maar als we buiten treden, hebben we geen geld meer, dus hebben we geen leven meer, dus gaan we dood? Zit daar de grootste angst?
Ja, alleen daar zit iets anders aan wat nog groter is. Dus wat ik deed, ik koos ervoor om zonder geld te gaan leven op een bepaald moment... En daarbij de grootste angst die naar boven kwam... was dat ik er niet meer bij zou horen. Dus niet of ik wel te eten en te drinken... en een dak boven mijn hoofd zou hebben... maar de grootste angst was van dat ik er niet meer...
Dat je niet meer meetelt.
Ja, niet meer meetelt en verstoten zou worden. Gewoon niet meer bij de familie horen, niet meer bij vriendengroep. Dat was het sterkste. Ja, en dat vind ik ook... tegelijkertijd heel fascinerend. Want het betekent dus ook dat we ook elkaar vasthouden... in een soort sociaal web. En elkaar een verhaal vertellen van dit is wat goed is. En dit is hoe we het moeten doen. Dus dat zie je ook heel duidelijk terug. Als ik bijvoorbeeld op het moment dat ik ontslag nam bij Triodos Bank... de standaardvraag was... als eerst, nee, je kan hem al invullen waarschijnlijk. Kun jij het zeggen?
Ja, hoe kom je dan aan geld?
Ja, precies. En heb je al wat anders?
Ja, ja.
Van, het is gelijk gericht op, heb je die invulling al? Heb je het alweer op orde?
In het systeem.
Ja. En ja, dat zie je bij heel veel dingen terug. Dus nou ja, bijvoorbeeld onze kinderen gaan niet naar school. De eerste vraag als we dat vertellen is, hoe doe je dat met sociale contacten? standaard vragen die steeds terugkomen. Waardoor omdat wij dus andere keuzes maken, zien we dus daardoor ook die structuren van het systeem wat er nu is, zeg maar, heel duidelijk dan
nog duidelijker, denk ik, toch?
Ja.
Want jullie kijken er nu met een afstand naar. Want volgens mij woon je nu tijdelijk in Portugal, hè?
Ja.
Met de camper.
Ja.
En daar ben je nu al een tijdje aan het vertoeven, volgens mij, hè?
Ja.
En je bent nu 7 dagen naar Nederland teruggekomen.
Ja.
En je bent volgens mij als een razende overal naartoe aan het gaan. Overal podcast aan het bezoeken.
Ja, superleuk.
Waaronder hier. Ja, hartstikke leuk, man. Ja, dat doe je natuurlijk met een reden, hè? Want jij zegt van, wat ik graag wil geven is mijn gedachtegoed, hè? Dat is de geef-economie.
Ja.
Maar je hebt zelf waarschijnlijk ook, ik merk daar zelf ook, als je wil veranderen, moet je het eerst zelf doormaken.
Ja.
Wat heb jij door moeten maken, zeg maar, om, ja, ik noem het niet off-grid, maar je bent wel echt buiten het systeem gaan leven.
Ja.
Dat heeft met jou zelf ook iets gedaan, neem ik aan, hè? Misschien ben je wel familie kwijtgeraakt of vrienden of wat dan ook. Maar hoe heb jij het doorleefd, zeg maar? Wat was de struggle?
Ja, veel. Ja, dus zeg maar de allergrootste stap was van dus in het systeem. En wel het idee van de geef-economie had ik. En ik begon erover te bloggen en zo. Maar dat was niet vervullend. Want ja, je kan wel iets utopisch op papier zetten. Maar ja, wat is dat waard, zeg maar? Dus ik merkte van, ik moet iets concreets gaan doen. En dus langzaamaan werd dat helder. En het concrete werd, ik zeg mijn huis op, ik geef mijn spullen weg. En ja, ik doe afstand van bezit. Dus, en ook toen dus ook zonder geld. Dus dat waren de drie bewegingen. En ja, die sprong daar naartoe. Ja, daaraan vooraf gaat een heel proces van om dat wel te durven doen, zeg maar. Dus door al dingen weg te geven en door daarmee te experimenteren. En als je hem waagt, ja, daar, op dat moment, ja, dan komt er dus heel veel angst omhoog. Dus doodsangst van ja, als ik hier spring, ik zou niet weten hoe ik dit zou overleven. Dus zo sterk is dat dan.
Want je hebt nul perspectief natuurlijk.
Ja. Je hebt alleen een geloof dat er iets aan de andere kant is.
Ja.
Maar wat dat dan is. Dus het kwam ook in een liedje kwam het heel mooi voorbij. Van Jason Mraz. Die heeft een beeld. Geeft hij van. Omschrijft hij van. Ja, je staat op de rand van een zwembad. En je weet dat je gaat duiken. Maar als je naar beneden kijkt, zie je dat er geen water in het zwembad is. En toch voel je, ik moet springen. Dus uiteindelijk met handen gevouwen van, oh, laat dit goed gaan. Uiteindelijk waag je de sprong. En op het moment dat je springt, begint het zo hard te regenen dat zwembad zich vult. En vervolgens land je zacht en fijn in dat zwembad. En dat was precies de overgang. Dat is echt precies het gevoel wat het omschrijft. Dat beeld, ja, die sprong, ja, dat is wat er gebeurde. Dus concreet is dat dan dat ik dus die angst had en op die plank stond of op die rand stond. En ik voelde ik moet springen. En toen deed ik het. En toen wat er gebeurde was dat er heel veel mensen waren die zeiden, Robert, fantastisch wat je doet. Je bent hier altijd welkom. En dat ging niet om 3 mensen, maar gewoon 50.
Oh ja.
Dus 50 mails en berichten van, Robert, je bent hier altijd welkom. Dus heel concreet betekent het dan ook. Ik ging van 1 huurhuis naar 50 plekken waar ik altijd welkom ben.
Dus jij ging overal slapen, eten.
Ja, ja.
En dat was allemaal gratis.
Ja, want mensen vonden het ook heel fijn juist om me op bezoek te hebben. Want juist de aanwezigheid van een ander verhaal en een ander geluid. En dus ook, ik bloeide helemaal op van, ik had zoveel te geven.
Ja.
En zeker ook gewoon met die hele ervaring en zo. Ja, wilden mensen me juist op bezoek hebben en dat was meer dan voldoende. Van ja, zelf merkte ik nog wel wat ongemak bij van dat ik niks terugdeed, merkte ik aan het begin. Maar langzaamaan merkte ik ook van, oh ja, maar het is ook goed.
Dat hoeft helemaal niet.
Dat hoeft helemaal niet.
Want je gaf al iets. Je gaf jezelf.
Ja, en het is ook zo van, Als ik krampachtig iets terug wil doen, dan blokkeer ik ook de gift van de ander. En de ander wil ook zo graag geven. Dus het is ook daarin balans zoeken van die ander wil dat geven. Dus laat het dan ook stromen, laat het dan ook binnen.
Ja.
En dat is ook een heel wonderlijk stuk van de geef-economie.
Ja,
dankjewel.
Hey, en bij mij zit altijd het liedje van Supertramp in mijn hoofd, hè? Van The Logical Song. Die kent.
Ja, wel, maar ja, oké, vertel verder.
Ja, van dan zegt hij, hè, when I was young, life seemed so happily, joyfully, alles is oké.
Ja, ja.
And then they send me away. Dus dan gaan ze naar school en dan gaan ze werken. En dan uiteindelijk bedoelt hij daarmee van, als kind was het allemaal heerlijk en geweldig en wonderlijk en onderzoekend en creatief.
Ja.
Maar op een gegeven moment, dan gaan de volwassenen zich ermee bemoeien en dan sla je als het ware dicht. Hè? Dan ga je dus in het systeem. Dan word je eigenlijk geperst in het systeem. Hè? Ik heb er ook een hele leuke podcast over gehad met democratisch onderwijs. Dat is een aanrader. Dat is echt heel leuk.
Leuk.
En daar laten ze de kinderen dus gewoon vrij. En laten ze dus ook de kinderen geven wie ze zijn.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een heel mooie synoniem met jou eigenlijk wel.
Ja, zeker. Ja.
Maar ik zit wel even te denken van, dat viel me net even binnen, van, kijk, ik geloof erin dat iedereen zijn eigen pad heeft. Hè? Dat,
mm-hmm, ja.
Kijk, jij hebt nu dit pad gekozen.
Ja.
Dus jij geeft jezelf met jouw concept geef-economie.
Mm-hmm.
Aan de andere kant denk van, ja, dat is natuurlijk prachtig, maar het is wel jouw pad.
Ja.
Dus hoe luid jij ook schreeuwt en hoe fijn het ook is voor jou. Maar denk je dat mensen door jou dan ook die stap gaan zetten? Of hoe zie je dat dan in de toekomst?
Ja, dat vind ik een moeilijk iets, ja. Van, het is zo dat ik aan het begin dacht, ik hoef dit alleen maar te vertellen en mensen gaan meedoen, want dit is zoveel leuker.
dan loopt het wel.
Ja, dus dat gaat vanzelf. Maar we hebben in de loop van de jaren wel ontdekt hoe heftig en hoe krachtig de structuren zijn. En dat het dus echt bij mensen ook, net als bij mezelf, om leven of dood, zo voelt dat. Van als je dat echt achter je laat, die structuren, dan voelt dat als doodgaan. Dus mensen vinden het heel interessant. Dus er is een soort de magneten die werken, zeg maar, een aantrekken en een afstoten naar ons. Dus er komen mensen dichtbij, maar die gaan ook weer weg. En die komen voorlopig niet terug. Maar er gebeurt van alles als wij erover vertellen. En we merken dus ook, we hebben ook een geef-economie plek gehad. Dus een woonboerderij hier in Nederland, waarin mensen echt in de geef-economie konden zijn. Hmm. Dus hun basis was gewoon allemaal geregeld. Dak boven hun hoofd, eten en drinken, stond een pot geld op tafel. Alles was geregeld, zeg maar. En mensen waren dus vrij om te ontdekken van, wat is nou mijn gift? En tientallen mensen hebben dat geprobeerd bij ons. Maar niemand is er echt helemaal gekomen. En steeds op dat punt van waar het echt een sprong is, zeg maar. Waar die doodsangst omhoog komt, daar schieten mensen weer terug. En dus ik. We weten niet precies van hoe we nou, waarom we dit doen en waarom, hoe het werkt nog, zeg maar. Maar tegelijkertijd merken we, dit is ons pad, dit is wat we moeten doen. En we voelen ook wel van, als we gewoon mensen zien struggelen in dit systeem, of kinderen zien struggelen in het schoolsysteem, of mensen in het kapitalistische systeem, dan hebben we zo de, we zouden ze er wel uit willen trekken om ze te laten zien waar wij zijn. Maar dat is niet wat we kunnen.
Nee, maar ik denk inderdaad wat jij zegt, dat merk ik zelf ook wel. Het is toch die angst inderdaad altijd weer voor die sprong te wagen.
Ja.
En dan heb ik al een redelijk vrij beroep, hè? Dus ik heb mijn eigen agenda, mijn eigen klanten en dat soort dingen.
Ja.
En soms denk je wel eens van, maar als ik nou die kant op ga en ik ga alleen maar dit soort dingen doen, hè, en documentaires maken en portretten over nieuwe dingen, nieuwe economie, maar ook nieuwe maatschappelijke dingen.
Ja.
Maar ja, dan denk je van, en dan? Hoe kom ik dan weer aan geld, weet je? Want dat is zo raar. Dus je blijft dan ook een beetje in het systeem hangen eigenlijk, hè, om
Ja.
Maar goed, van de andere kant kan ik dit doe ik er gewoon naast. Hè? Dus dit kan ik gewoon blijven doen. Maar wel omdat ik dat andere heb. Ja. Dus dat is heel dubbel soms.
Ja, nee, zeker.
Dus ik snap jouw struggle dat mensen wel proberen te... Je probeert ze te prikkelen en te verleiden om even mee te kijken.
Ja.
Maar daarna zeg ja, nee, nu moet ik toch weer terug, hoor. Hey, doei. Ja. Dat is het eigenlijk een beetje.
Ja, precies. Ja. Ja.
Maar heb jij voor jezelf, want ik vind het wel mooi, want jouw vrouw, je hebt twee kinderen en jouw vrouw, ja, jullie doen allemaal mee, hè? Dus voor hetzelfde geld zou je vrouw denken van, nou, ik kap er mee en Robert, succes.
Zeker.
Ik zie je wel weer aan de andere kant van de tafel, weet je wel.
Ja.
Maar ook zij gaat dus gewoon mee in dit verhaal.
Ja.
En jouw kinderen dus ook.
Ja, precies. En het is zelfs zo dat toen ik zonder geld leefde, toen heb ik mijn vrouw ontmoet.
Oh, dat was een goede...
Dus die ging juist aan op... Nou ja, toen was ik gewoon... Door die sprong kwam ik... Werd ik eigenlijk mezelf. Daarvoor was ik altijd een radar in het systeem en was er altijd... ik had het wel goed hoor, maar ik was niet mezelf.
Maar hoe voelde dat dan? Want ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, wat jij nu gaat zeggen.
Ja.
Wat voel je dan als je in het systeem zit en je bent eigenlijk niet jezelf? Wat is dat dan?
Ja, nou ja, bijvoorbeeld, ik werkte toen bij Triodos Bank. En ik deed veel werk met klanten. En dan heb je toch dat je bepaalde dingen moet doen vanuit Triodos naar klanten toe. Waarin je niet jezelf bent. Wat niet jouw geloof is, maar de visie van de bank, zeg maar. Ja. En in dat soort dingen merkte ik van... Dus dan deed ik een telefoontje zonder overtuiging. Van er zat ik zat daar zelf helemaal niet
eigenlijk bij, achter. Dus gewoon een robot dan.
Ja,
ja. Ja, dat klinkt heel hard natuurlijk.
Maar dat is wel...
Maar een uitvoerend orgaan van iemand anders.
Maar dat is wel... Het mag ook wel zo zwart-wit neergezet worden, vind ik altijd. Ja, maar dat is wel ook waar we steeds meer naartoe bewegen. Naar dat, dus dat was wat ik ervaarde.
Want eigenlijk om even in jouw geef-economie te blijven. Jij mocht dus niet jouzelf helemaal geven. Dat is het eigenlijk, of niet?
Ja.
Want jij had het waarschijnlijk op een andere manier opgelost.
Ja.
Met hetzelfde resultaat of nog beter misschien zelfs.
Ja, huh? Ja precies. Ja. Of ik had het samen met collega's. Of dus dat je veel meer zelfsturend... maar dat was dus ook... Ik zat in een periode van enorme groei van Triodos. En dat zorgde ook voor een enorme groei van de managementpyramide. En daarmee werd de ruimte op de werkvloer waar ik dan zat... Ja, werd enorm beperkt.
Altijd dus, hetzelfde.
Precies. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Dus er zijn gewoon alternatieven voor. Maar... Ja, je ziet daar ook weer van, dit is de manier waarop we denken. Dit is de manier waarop we het verhaal aan elkaar vertellen. Van zo moet het en zo hoort een organisatie.
Ja.
En ook daar zie je het allemaal weer terug. En dan ontstaan allerlei piramides overal. En wordt het werk steeds minder leuk en steeds meer robotisch. Ja,
ja. Moderne slavernij, zeg ik wel eens.
Ja.
Zonder dat mensen het in de gaten hebben. Want wat jij net zei toen je hier aan begon, hè, aan dat stukje van het werk. Ja, waar zijn je ook weer? Ik was eigenlijk best wel tevreden. En weet je wel?
Ja.
Volgens mij is dat wat we onszelf dan ook wijsmaken misschien wel. Van, ach, we hebben het eigenlijk best wel goed. Hè?
Ja.
Ook in Nederland. Ja. Ach ja, we hebben het eigenlijk best wel goed. We hebben ons natje en ons droogje. Maar er knaagt wel iets.
Ja.
En ik denk... Dat is mijn mening, hè? Maar ik denk echt dat knagen nu steeds groter gaat worden.
Ja, ja.
Je ziet het nu ook bij jongeren, steeds meer burn-outs en antidepressiva.
Ja, precies.
Bij ouderen ook.
Ja.
Dus er is wel een soort spanningsveld tussen, we hebben het eigenlijk best goed, maar eigenlijk zijn we onszelf helemaal niet.
Nee.
En dat heb jij dus ook ervaren.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Dus er was altijd iets onvervuld. En toen die geef-economie kwam, was het voor mij helder van hier moet ik voor gaan. Ja, en dat werd dus wel spannend, maar ja, wel dus heel vervullend. En toen ik eenmaal die sprong had gewaagd, voelde ik dat ik helemaal mezelf was. En toen kwam ik mijn vrouw dus tegen, dus dat was echt top.
Ja, beter kan niet, hoor.
Nee. Want ja, zij zag mij in volle glorie,
zeg maar.
Van ik was gewoon helemaal kwetsbaar mezelf. En nou ja, daar dat vond zij... fijn. Dus ja, dat is de beste.
Want dan heb je ook een match in heaven, hè? Want dan ben je precies uitgelijnd met wie je bent.
Precies, ja, ja mooi, precies. Mooi. Dus ja, we zijn bij elkaar gekomen en dat is natuurlijk dan helemaal goed. Ja.
En toen kwamen er twee kindjes.
Precies, ja. Ja, ja, dus nu zitten we samen dan in die bubbel van geef-economie.
Ja.
Ja, en dat is heel fijn om dat in ieder geval met elkaar te doen en dat samen te hebben. Ja.
Wat ik nog wel even, dat is een beetje een kritische vraag, hè, maar ik had wel zoiets van, hey Robert, ja, ik zou het ook wel willen in Portugal zitten met de camper. Super.
Ja.
Maar dan ben je wel ver weg van waar het eigenlijk over gaat. Want ik neem aan dat je, ik vind Nederland wel echt een land waar dit soort dingen getest mogen worden en waar, wat, Nederland heeft daar behoefte aan, zeg maar. Zo'n klein op elkaar gepakt systemisch land, hè?
Ja.
Dat wordt alleen maar erger, hè? Want het systeem sluit zich. Ik voel het gewoon bijna als een bubbel om ons heen sluiten. Je kunt geen kant meer op, lijkt het wel soms, hè? En jij zit lekker in Portugal.
Ja.
Waarom doe je dat dan niet in Nederland?
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Nee, er is juist een. We hebben altijd gezegd, Petra en ik, tegen elkaar van, ja, we hebben het te doen in Nederland. Want hier is nou, precies wat jij zegt. Van hier is het juist extreem. We zitten zo op elkaar, met elkaar. Het is hier zo druk. Al die wegen zitten vol. Ja, het is echt wel, nou ja, een soort van het Amerika van Europa of zo. Het is alleen dat in ons eigen leven, was 2,5 jaar geleden, kwam nou ja, het camperverhaal op ons pad, zeg maar. We hadden twee jonge kinderen. Geef-economie werd niet ontvangen. Dus dat is een belangrijk aspect geweest. Van ja, we waren roepende in de woestijn. Van het had gewoon geen zin.
Hmm.
En we hadden net die geef-economie boerderij gehad, waarin mensen dus niet die laatste stap zetten. Dus ja, we hadden zoiets van we kunnen.
We kijken maar.
Ja, nou ja, en ook van, ja, we hadden dus gekozen voor die camper. En het werd koud in Nederland. Dus ja, dus zijn we naar het zuiden gereden. En zo in Portugal terechtgekomen. Ook niet met het idee om daar lang te blijven of zo. We dachten van, ja, we gaan in de zomer wel weer terug. Maar ja, we zijn blijven plakken. En dus het is zo, zeg maar, een soort van organisch gegaan. En dit is voor mij ook wel een soort van deze week in Nederland. Dus ik ben nu 1 week in Nederland en rij ik met een ander campertje rond. En dat is wel een soort van test van, of om eens te peilen, om het water eens even te voelen van, is het lauw, is het warm, is het koud?
Ja, hoe staan mensen ervoor?
Hoe is het gesteld in Nederland? En ja, is het misschien tijd om terug te gaan? Ja, we zullen zien.
Want kun je wel, ik wou bijna zeggen overleven, oh jee. Nee, kun je leven daar? Gaat het goed? Kun je aan je natje en je droogje komen en eten en werk je daar? Of hoe los je het op, zeg maar?
Ja, nee, zeker. Om even voor de duidelijkheid, we hebben wel weer geld toegelaten in ons leven. Alleen niet meer vanuit salaris gedacht, maar vanuit donatie. Dus mensen kunnen bijdragen aan de geef-economie. Dus ons ondersteunen om dit verhaal te blijven leven. En daar is een aantal jaar geleden onverwacht een hele grote donatie uitgekomen. Daar hebben we dus ook die geef-economie-boerderij weer van opgezet. Maar daar hebben we ook nog een klein beetje van over. Dus dat gaat allemaal prima. En dan tegelijkertijd zijn we ook, ja, zijn dus off the grid is op ons pad gekomen. Dus een Nederlands gezin die had een stuk bos gekocht in Portugal. Maar die gingen zelf terug naar Nederland omdat ze een strandtent runnen.
Ah.
Dat betekende dat ze 8-9 maanden niet op dat land stonden. En ze vroegen aan ons of wij daar voor wilden zorgen. Ja, en dat zijn gewoon toffe avonturen. Dus dat hebben we gedaan. En dan water uit de put en stroom van de zonnepanelen. En een mooi stuk bos. Dus je kan hout uit het bos halen en lekker een beetje knutselen. Ja, en de kids natuurlijk lekker spelen en gewoon in de natuur met de kevertjes en de mieren en de hond die eromheen rondloopt. Ja, ja, heerlijk.
En even een systemische vraag dan natuurlijk, hè, dat ontkom je niet aan, maar de inspectie van de gezondheid, onderwijsinspectie, begint die niet te mouwen?
Nee, omdat dat komt omdat onze kinderen niet naar school zijn geweest. Dus zolang je ze er niet van school afhaalt, dan is er niks aan de hand. Dan hoef je alleen een formulier in te vullen van...
Oh, dat mag dus.
Wij hebben een andere visie.
Oké. Okay.
En wij doen het zelf.
Hoe oud zijn ze nou, de kinderen?
3 en 6.
Ja, ja, ik neem aan dat ze nog lekker onderzoekend zijn en speels en creatief.
Ja, en helemaal zichzelf. Ja, 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 dus geweldig om te zien. En ook zo boeiend om de verschillen dus te zien van kinderen die wel naar school gaan. En waar dit concurrentie en afpakken en weet ik het wat al in zit. Ja, en dan onze kinderen die dus heel vrijgevig zijn. En ja, onze oudste Doris, een meisje, die is super nieuwsgierig en super open en sociaal. Dus die sociale contacten nergens voor nodig. Dus als er een nieuwe camper komt aanrijden, voordat die camper stilstaat, heeft ze die mensen al ontmoet, zeg maar.
Oh, heerlijk.
En kruipt alle campers in en ontdekt de hele wereld. Dus we zeggen wel eens gekscherend van... als we er nu gewoon laten gaan, de wereld in, zeg maar... dan redt ze zich al.
Ja, ja, mooi hè. Ja, maar dit is toch het onomstotelijke bewijs bijna. Hè? Dat je dus het goede in de mens zit... en dat juist door het systeem de mens eigenlijk afvlakt...
Ja.
En een hele andere gedwongen keuzes moet maken. Hè? Want het onderwijs is ook een gedwongen systeem eigenlijk. Hè?
Precies.
Want je moet tegelijkertijd met andere kinderen hetzelfde bereiken.
Ja.
Dus dat hele rijpheidsmoment, hè?
Ja.
Dat wordt helemaal niet geaccepteerd.
Nee.
Want het ene kind kan lezen en schrijven op 5, maar de andere op 7. Maar dat kan niet, want nee, iedereen op 5, weet je wel?
Ja, ja.
Maar jij laat nu duidelijk zien van, verdomd, het werkt dus wel zo. Sociaal zijn ze. Leergierig, nieuwsgierig.
Ja, precies. En het interessante is ook van... wij zijn dus helemaal niet bezig met kennis aanbieden. Dus qua lezen en rekenen en zo, dat doen we juist helemaal niet. Het is alleen maar dat we zorgen dat ze zichzelf kunnen zijn... en dat ze dus zich vervuld voelen. En dat is de basis voor dat ze gewoon zelf nieuwsgierig zijn. Van, oh, dit is een boek, ik wil dat kunnen lezen. En dan komt het dus vanzelf. Dus de Doris die kan al best goed lezen, nu ze 6 is. Maar daar hebben we niks voor gedaan qua training.
Oh,
zeg maar.
Wat voelt dit goed, joh. Ja,
ja, fijn, hè? Ja. Vind ik ook.
Ja, dit is voor mij gewoon een bevestiging.
Mm-hmm.
Want ik zou eigenlijk heel graag een documentaire willen maken over dat rijpheidsmoment. Want dat zit namelijk overal in. Dat zit in de natuur. Ik heb ooit een verhaal gehoord van een sterrenkok... die heeft daar heel zijn restaurant op gebaseerd in Nijmegen.
Oh ja, mooi.
Met voedselbos. En die zegt ook, ja, maar het gras gaat niet harder groeien... door als ik aan trek, weet je wel?
Nee.
Geweldig, toch?
Ja.
Maar zo zijn er, denk ik, in de maatschappij heel veel dingen... die met rijpheidsmomenten te maken hebben.
Ja.
Ja, het is geweldig. Het is een prachtig voorbeeld.
Ja. Ja.
Dus dat sterkt mij eigenlijk in de drive om dit wel te gaan doen, weet je wel?
Mooi, mooi.
Ja, ja, ja.
Leuk om te horen.
Super, ja. Ja. Ja, ik geloof er al heel lang in dat we inderdaad uit... Ja, we hoeven niet uit het systeem, maar... je kunt volgens mij alleen het systeem veranderen... als er naast het systeem iets anders opstart.
Ja.
En ik denk dat jij gewoon heel vroeg... Ik merk dat zelf ook. Je bent vaak te vroeg met concepten, met ideeën, met gevoelens... over hoe de wereld zou moeten zijn. Hè?
Ja.
Dus ik denk dat jij nog wel een lange adem nodig hebt. Maar het feit dat jij zelf al zo kunt leven, is toch al fantastisch?
Zeker.
Daar begint het toch mee?
Ja, nee, dat is zo.
Het
is
voorbeeld?
Zo. Ja, nee, ja. Ja, zeker weten. Ja, ja, en ja, dus aan het begin was het dus ook van, in wat ik al eerder zei, van dacht ik van, ik hoef het alleen maar te vertellen. Maar nu langzaam merk ik wel van, oh ja, het is echt lange termijn, waar we het ook eerder al over hadden. Eigenlijk is het zo dat het systeem wordt steeds onnatuurlijker, onmenselijker. Robotischer. En wij als mens zijn nog steeds een mens van vlees en bloed. En hetzelfde met verlangens, met behoefte om te verbinden, om te connecten.
We om zijn te een lezen.
Om samen te leven. We zijn een sociaal dier. We willen dingen met elkaar. Terwijl we nu steeds meer het hart wordt afgesloten. De verbinding met elkaar wordt afgesloten. En we veranderen letterlijk met het transhumanisme steeds meer... in robots. Dus dat is de kant waar het op gaat. En dat is natuurlijk totaal niet wat we zijn. Dus dat er zullen gewoon crisissen nog meer en meer gaan komen... dat zolang dat verschil er is. Want het moet ooit weer terugschieten naar wat we van nature zijn. Maar ja, zolang we daar zo ver vanaf zijn, zal dat zich uiten in crisis.
Ja. Zie jij dan misschien wel in de toekomst dat er gewoon een tweedeling gaat komen? Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen op de wereld dat dit gaat zien, dit bewustwording gaat krijgen.
Ja.
Misschien gaat er wel gewoon echt twee kampen komen. Dat we dus zeg maar werelddelen, daar wonen de mensen die leven. En een ander werelddeel zijn de mensen die overleven. Middels transhumanisme, robot, weet ik veel wat. Helemaal volledig digitaal, volledig. Hè?
Ja.
Eigenlijk onder de macht van iemand anders.
Ja.
Dat zou ook nog kunnen, misschien of niet?
Ja, ik denk eigenlijk niet dat het samen kan bestaan.
Naast elkaar?
Nee. omdat dat het huidige systeem moet groeien. En moet ook overheersen. Dus als er een andere wereld is die vanuit die natuur werkt, zeg maar. Ja, dan die robotische wereld heeft de drang om dat ook over te nemen. Terwijl het andersom niet is.
Eigenlijk Avatar, hè?
Ja, en Kinderen van Moeder Aarde moet ik ook sterk aan denken. Ik weet niet of je dat boek kent van Thea Beckman. Ja, geweldig.
De nieuwste film van Avatar, ik weet niet of je hem gezien
hebt. Nee, die heb ik nog niet gezien.
Nou, die gaat precies daarover.
Okay.
Want het volk van Avatar, zeg maar, die leven dus zoals jij net schetste.
Ja.
Maar de huidige wereld wil dat land inpikken.
Ja.
Eigenlijk zelfs wat we met de Indianen gedaan hebben en al die volkeren die eigenlijk al heel mooi leefden.
Ja.
Dat wordt dan ingepikt, dat kan dan niet meer. En dan willen we dat land hebben.
Ja.
En dan gaan we steden bouwen en dit doen en weet ik veel allemaal.
Ja, precies.
Dus dat is nog wel een uitdaging. Heb jij wel een, Robert, een soort toekomstvisie in de komende, laten we maar even voorzichtig beginnen, hè? De komende 5 jaar. Wat denk je? Hoe gaat het kraken? Hoe gaat het... Ja, waar zitten de veranderingen, denk je?
Nou, ik zie op relatief korte termijn, maar dat is altijd moeilijk om precies te duiden, maar wel een heftige economische crisis aankomen. Dus nu met de verhoging van de rente van de Europese Centrale Bank, of ja, eigenlijk alle centrale banken wereldwijd zijn het aan het doen. En dat zorgt altijd dat de kredietbubbels klappen. En dat is nog niet gebeurd. Dus bijvoorbeeld de huizenprijs, die gaat al flink naar beneden, maar dat is echt nog maar het begin. En zo zijn er heel veel meer gewoon in financiële markten. Dus eigenlijk krijg je weer gewoon hetzelfde verhaal als met de kredietcrisis. Dat er, daar waren ook heel veel producten, waren qua waarde totaal opgeblazen. En ja, dat liep allemaal leeg. En op het moment dat het heel snel leeg liep, klapte het gewoon. Ja, en daar zitten we weer in.
Maar is het nodig, denk je?
Ja, het is ook nodig, ja. Het slaat nergens op wat er de afgelopen 14 jaar gebeurd is met de lage rente en het geld bijdrukken. Je merkt er in het huidige leven niet zoveel van, behalve wat je zegt van... Ik ken dat zelf niet meer natuurlijk, want ik zit er zelf niet in. Maar ik kan me voorstellen dat het steeds nauwer wordt, dat je dat gevoel hebt. Omdat dat systeem dus steeds meer vraagt ook en nog steeds meer geld eruit uit de samenleving en uit de aarde probeert te zuigen.
Ja, en controle. Veel controle, veel procedures waar mensen zich aan moeten houden.
Ja.
Ja, even nog een hele andere vraag, hè? Want dat fascineert me eigenlijk heel erg. Ik begin dan toch weer even bij het kind. Hè? Een kind wordt geboren, helemaal blanco eigenlijk. Hè?
Ja.
En uiteindelijk heeft hij totaal geen angst over... krijg ik mijn eten wel en heb ik een onderdak? Dat is eigenlijk allemaal... Het is totaal niet relevant eigenlijk voor een kind. Hè?
Nee.
Dus eigenlijk wordt dat gewoon geregeld.
Ja.
Als we nou in de grote mensenwereld kijken... de stap die jij genomen hebt... je hebt die hele gevaarlijke duik genomen. Hè? Die mooie stap van angst waar je doorheen gegaan bent. Is het dan ook zo dat je dan eigenlijk weer helemaal teruggaat naar de natuur?
Ja.
En dat je dus ook altijd geholpen wordt door die natuur? Of dan noem ik dat maar ons systeem, hè? Universum, het universele systeem.
Ja.
Ik weet niet wat het is, hè? Mm-hmm. Er zijn natuurlijk duizenden woorden voor, hè?
Ja.
Voor die bron, energie, wat het dan ook is. Hoe zie jij dat? Waar geloof jij daarin, zeg maar?
Ja, mooi dat je dit aanhaalt. Ja, precies dat. Dus er is inderdaad je komt dan in een soort... Ja, het wordt magisch, zeg maar. Het leven wordt weer magisch. Dus dingen vallen dan op zijn plek. Dus we hebben bijvoorbeeld... Peter en ik hebben een tijd zonder eigen huis geleefd. En dan werden we steeds uitgenodigd van mensen die op reis gingen. Of gewoon dat we bij mensen zelf konden zijn. Zo waren er altijd meer dan genoeg huizen om in te wonen. Ja, en dat soort avonturen, dat
maak
je waarschijnlijk
dan mee. Steeds meer mee dan, hè? Als je daarvoor openstaat.
Ja, in ieder geval, soms dan valt het niet of zo. Of dan heb je niet dit soort momenten. Je moet het vertrouwen blijven houden dat dit soort momenten ook weer gaan komen. Dus inderdaad open blijven staan voor de magie van hoe het leven zich kan ontvouwen. Dus zo komt ook bijvoorbeeld dat die off-the-grid plek. Is ook op die manier van ja, we stonden gewoon naast elkaar op een camping waar wij al een tijdje stonden. Ja, daar raakten we in gesprek en in verbinding. En ja, een paar maanden later hadden zij een stuk gekocht. En zij wisten van ja, nou ja, niemand is natuurlijk vrij om op te gaan passen op zo'n plek. Maar ja, wij wel. Ja. Dus ja, ze wisten ons te vinden. En zo kwamen we op die plek.
Sorry, het is natuurlijk bijna ondoenlijk om woorden te geven aan die magie. Hè? Maar zou je daar iets aan woorden aan kunnen geven? Wat is dat dan? Is dat een soort van... Hoe zie jij dat? Hoe zou je het noemen? Tevens het advies aan iedereen.
Ja. Wauw. Ja, je voelt je zo gedragen, zo ondersteund door iets groters dan jezelf en door iets groters dan wij mensen. Dus er is gewoon een soort, ja, dus een universum of een god of hoe je het maar wil noemen. Maar er is meer dan wij mensen met elkaar. Er is een groter verband, er is een bron. En ik weet nog wel een keer met een jongen, hadden we zoiets van, ja, je kan het alles noemen. Laten wij het oranje noemen. Dus er is iets hogers en dat voel je dan heel sterk. En daar kun je dan ook steeds meer op gaan vertrouwen. Van, oké, daar kan ik... Het is niet zozeer dat je er vanuit gaat dat je altijd geholpen wordt of zo. Maar het is gewoon, als ik op mijn pad zit, als ik in mijn stroom zit, dan komen de juiste dingen op mijn pad. En dat kan dan ook wel eens een soort tegenslag zijn, zeg maar. Van dat je of waarvan je de perceptie hebt, dat is een tegenslag.
Ja, dat is een label, hè?
Precies. Ja. Maar datgene stroomt dan naar je toe wat je nodig hebt.
Ja, van.
Dank je wel.
Ik vind het wel een mooie afsluiter.
Oké.